Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Nou ja, ik maak geen dingen af.
Dat is heel vervelend, maar het is niet het einde van de wereld.
Het is een gigantische drempel.
Het is natuurlijk toch een groot probleem. Mensen zijn ook maar een mens, hè?
Ik denk dat dat overal zo is.
Dat is absoluut bezijden de waarheid.
Ja, hier ga ik niet mee akkoord.
Dacht je eindelijk uit de schoolbanken te zijn ontsnapt, doet de videoanalyse zijn intrede in het voetbal. 2, 3, soms 4 keer per week wordt er een ruimte omgetoverd tot hoorcollege, werkgroep, meetingroom, noem het maar op. Soms lijkt het net op werken. Wat wordt daar besproken? Is er ruimte voor discussie? En hoe is het om ungroep naar je eigen gestuntel te kijken? Dat vandaag in de Kort Podcast. We gaan het dus hebben over de videoanalyse en dat lijkt toch een beetje op school. In mijn beleving. En ik wil heel even kort terug naar jullie schoolbeleving vroeger. Zaten jullie voor of achter in de klas? Situatie, hoe gedraag je?
Hebben we het over de basisschool of de middelbare school?
Middelbare school. In basisschool plaste jij nog in je broek.
Middelbare school ook.
Middelbare school, laten we daar eens beginnen.
Nee, middelbare school zat ik wel achter in de klas. Dus een beetje de puber die net iets stoerder deed dan die echt was.
Feyenoord pakje aan?
Ja, soms.
Een mannetje.
Ja, af en toe wat trainingspakje aan.
Had je dan ook in je voetbaltas, want jij werd dan opgehaald met een busje en zo. Had je die al dan mee achter in de klas?
Nee, die zette je beneden in zo'n speciaal hockey. Okay. En we hadden natuurlijk allemaal privileges, omdat je dan bij Feyenoord speelde. Ja. Dus dat was heerlijk. Ik was toch een klein beetje het mannetje.
Ja.
En ik leerde heel erg makkelijk. Dus ik was iemand die dan tijdens de lessen een beetje de boel niet per se liep te verstieren, maar deed ook niet heel actief mee.
Ja.
En een beetje mijn vrienden afleiden. En daar altijd wel mee wegkomen.
Thomas, achter of voor je?
Een beetje midden, denk ik. Maar ik had toen al een beetje narcoleptische trekjes.
Oh, echt? Lag je,
jij was de klassenslaper.
Ja.
En dan kan je beter achterin zitten, toch? Een beetje zo verdekt opgesteld.
Ja, zo slim was ik ook.
Oké, dat moet nog goed.
Maar op de basisschool had ik... Ik heb op Montessori school gezeten. Dus dan mocht je zelf bepalen wat je deed.
Hebben jullie allebei op zo'n vrije school gezeten?
Ja, Montessori school.
Dat wist ik niet eens, man.
Ik kan je vertellen, dat was niet... nee, het is geen vrije school. Montessori.
Zelfstandig onderwijs.
Ja. Meer of meer. Ja, dat is toch ook een soort vrije school.
Ja.
Nee, volgens mij is het daar wel verschil tussen. Ja. Maar dat was niet goed voor mij.
Waarom niet?
Nou ja, ik maak geen dingen af. Dus ook met taal en rekenkaarten, zeg maar, daar begon ik dan aan. En dan maakte ik hem niet af. En dan begon ik alweer aan de volgende. Je moest dan zo'n kaart maken. En dan moest je daarna naar de leraar. Ja. En dan moest je die laten nakijken. En dan tekende hij op zo'n aftekenkaart, hij hem af.
Oh, ik heb hetzelfde jeugd.
Ik heb gewoon... slapeloze nachten gehad, zeg maar. Er was altijd eens een moment waarop
heb je normaal geen last van een slapeloze nacht?
waarop zo'n kaart dan getekend moest worden. Misschien is daar wel begonnen, die narcolepsie.
Sindsdien nooit meer,
En dan was er eens een moment waarop die leraar alles ging checken. En ik had dan niks afgetekend.
Uh-huh.
Dus ik heb één... Ik maakte al sport van om de handtekening van de leraar... gewoon zo lang mogelijk te oefenen en dan gewoon mijn eigen kaart af te
Welke
tekenen.
Leraar heb je erin genaaid?
Nu? Gio, Gio.
Je leraar Gio. Gio. Die heeft zich laten piepelen.
Ja,
godverdomme,
die is gelaten piepelen.
Maar had je bij jullie dan op die Montessori school ook dat je wel bijvoorbeeld tegelijkertijd rekentoetsen zo moest maken?
Nee.
Dat had je allemaal niet.
Je had geen
klassikaal les. Want iedereen een beetje op zijn eigen tempo. En,
wat mijn meest levende herinnering zeg maar, naar basisschool is, dat je dan, dat moet groep 4 of 5 zijn geweest, dat je die tafels gaat leren, weet je wel, met rekenen. Ja. En dan hadden wij een soort van, wij zagen het als wedstrijdjes. Dan kreeg je een formulier met allemaal zeg maar, tafels erop. En dan heb je 1 minuut de tijd en dan moest je er zoveel mogelijk maken. Mm-hmm. Maar dan had alleen zeg maar, degene die heel makkelijk konden leren, dus ik was dat met een paar anderen, die kregen alles af zeg maar, binnen de tijd. En dan ging je vervolgens een beetje aantje de voorstijd. Als je dan klaar was, ging je zo een beetje stoer om je heen kijken. En een beetje hardlopen ademhalen. Dat iedereen kon horen dat je klaar was. Maar dat hebben jullie dus allemaal niet hebben jullie moeten missen.
En voetbal in de pauze, dat deden wij ook gewoon om de avond. Ja. Wij gingen gewoon rondo spelen op het plein. En dan zwetend weer terug de klas. En dat moeten jullie ook gedaan.
We hadden een voetbalkooi naast schoolplein. Dat was echt top.
Middelbare school ook.
Nee, op de basisschool.
Ja. Ja, wij ook. Gewoon één klasgenoot. Abdel Hafid heette die.
Shout-out.
Speelde ik altijd tegen.
Zo nee, man.
Dat was gewoon in tussenuren.
Is dat Appie Pingelaar?
Nee.
Daar hebben we in de mail trouwens een hele
mail gehad van iemand die heeft het mysterie van Ali Pingelaar voor mij ontrafeld. Die heeft beelden van zelfvoetbalwedstrijden laten zien van Ali Pingelaar.
Hij bestaat.
Fantastisch spelen.
Okay.
Echt prachtig. Daar heb ik echt van zitten genieten.
De beeld
die de mail heeft gestuurd. Echt. Duizendmaal dank. Maar dat was gewoon echt gewoon bijna tot knokken toe.
Ja.
Tegen elkaar spelen. En dan zaten we daarna gewoon weer naast elkaar in de klas. Dat was mooi. Echt,
mooi leven.
Dat zijn de mooiste herinneringen die ik aan middelbaar school.
Laten we gaan naar het hoofdonderwerp van vandaag. En dat is de videoanalyse. En laten we eerst de rol van de videoanalist. Dat is altijd 1. Bij grote clubs zullen het er meer zijn. Bij ons is het 1. Even daarin duiken. Wat doet de videoanalist zo'n beetje?
Goede beelden opsturen die je opvraagt van jezelf.
Ja.
Dat is een beetje de
ijdeltijd te rijden van voetballer bevreden. Als je een filmpje op Instagram ziet van een speler die op de training een soort mooi doelpunt heeft gemaakt, dan heeft hij dat opgevraagd bij de videoanalist. Ja. Heeft dan moeten knippen voor hem opsturen. Zeker. Ze filmen ook de trainingen toch? Bij ons tenminste. Die zitten dan in zo'n stellage, weet je zo'n ding. Steiger.
Staan in de stijgers.
Staan in de stijgers. Dan is dat ding te filmen. Met een drone ook soms. Bij jullie ook?
Ja.
Meerdere droompiloten of 1?
Droompiloot, lekker man.
Wij hebben zo'n automatische camera voor de overview en een drone. Mm-hmm. En anders wordt het wel gefilmd met de drone. En hij haalt iedere keer naar beneden. Die kan maar 20 minuutjes of zo in de lucht blijven.
En dat is de batterij leeg.
Ja, dat is de batterij leeg.
Okay.
Ik heb zelf ook een drone gekocht om training van onder 21 zo nu dan te filmen.
En maar moet je dat zelf doen dan?
Ja, dan moeten we zelf. Ik heb geen videoanalyst, dus dan moeten we 1 trainer opofferen om de drone te besturen.
Heb je het zelf al geprobeerd?
Ja, ja.
En het gaat ook.
Ben je een beetje pilootje?
Laatst was onze videoanalist bij het eerste ziek. Toen ben ik de drone gaan.
Leuk man. En kun je als je op het veld zat dan de verleiding? Ik heb toch heel vaak de verleiding dat ik die drone uit de lucht was schieten. Ja. Ik heb elke keer een punten moeten doen, maar denk ja.
Nee, dan ben ik bang dat ik hem echt raak.
Ja, dat je hem echt raakt. Ja. Die kans is niet zo groot, dat is best moeilijk. Maar als je hem raakt, dan gaat het toch in de papieren lopen.
Ja.
Ik heb het nog nooit echt gedaan. Jammer. Maar en verder, videoanalist ook gewoon de beelden selecteren voor de voor
komende de tegenstander
video
na de wedstrijd.
Ja. En af en toe een heel vet filmpje maken, zo'n weet je,
de motivational video.
Dat ligt ook vaak bij de analist, toch?
Ja, zeker.
Okay, even de setting. Ik denk toch...
Hebben jullie bij Sparta een losse ruimte?
We gaan nu naar een nieuw trainingscomplex. Daar is een soort bioscoopruimte gecreëerd. Ziet er best wel mooi uit met stoeltjes zo. En kuipstoeltjes en zo'n tribune.
Is dat maar een beetje zoals je het bij Arsenal zo voor je zag in die documentaire?
Ja. Dat heb ik niet gezien.
Die hebben inderdaad gewoon een soort mini bioscoop.
Feyenoord ook.
Ja. Maar nu is het gewoon het spelershome. Dan gaat zo'n beamer naar beneden. Dan gaan we allemaal zitten. Ja. Ik zit meestal dan ook achterin. Net als op school eigenlijk. En jullie?
Ja, bij Go Ahead hadden we gewoon zo'n televisie die werd naar binnen gereden.
Alsof je school-tv ging kijken.
ik McLaurenland, carbonkel erbij alles.
Erin.
En bij Excelsior hadden wij, dan kwam er zo'n doek.
Een beamer.
Ja, en dat was
maar dat is nu anders. Nu is het ook zo'n rij-tv, waar je ook op kan tekenen.
Netjes, moet je niet met een permanent marker doen. Maar.
Ja, op de tv kun je tekenen.
Maar bij Excelsior, dat is dan nu nog steeds, zit je gewoon in de kleedkamer. Dus je zit gewoon op je eigen stekje.
Dat is echt top hoor. Dan heb je die beelden en dan kan je pijlen en zo zetten. En rondjes. En
live Pierrot eigenlijk.
Ja. Pierrot, lekker man.
Ja. Mooi man. En hoe vaak per week? Gemiddeld?
2, denk ik. Zo standaard 2.
Ja.
Dus de nabespreking en de voorbespreking.
Ja, dus met 2 dagen voor de wedstrijd bij ons doe je de voorbespreking van de tegenstander.
Ja.
Ja, en de nabespreking is vaak een dag na de wedstrijd of 2 dagen.
Het liefst
dagen.
Zo snel mogelijk, ja.
En even kijk, wie is zo doorgaans aan het woord? Dus de trainer doet het of de assistent-trainer die daarmee belast is? Videoanalyst heeft daar verder niet zoveel mee te maken, toch? Die bedient,
bedient computer.
De computer. Ja. En dan heel hard zuchten als de computer, uitvalt met z'n allen.
Dat is echt wel de meest ondankbare baan. Als je dat dingetje aan het besturen bent en het dan niet loopt. Ja. En dan zitten er dus 22 gasten die het al halve tijdverspilling vinden. Ja, dan, ben je echt, dan zit je echt in het hoekje waar de klappen vallen.
Ja. Maar voor de mensen die het niet weten, is het een zenden, zeg maar, van de trainer naar de, naar de groep? Of is het een groepsgesprek, discussie, et cetera?
Het varieert. Mijn ervaring is over het algemeen dat de voorbespreking voor een wedstrijd iets meer zend is. Ja. Dus gewoon de training, je krijgt allerlei beelden. Je gaat zien, oké, dit zijn een beetje de patronen bij de tegenstander.
Boudewijn mee.
Boudewijn zender. Hey, klasse man. Let hierop, let hierop. Mm-hmm. En vaak is het bij een nabespreking toch wat meer een gesprek van, oké, dit is er gebeurd. Ja. Wat is jullie visie erop? Ja. Waarom denken jullie
dat? Maar ook niet helemaal een groepsdiscussie. Dat is wel een beetje zo.
Dat is wat 70, trainers vaak 30, willen, maar wat eigenlijk nooit gebeurt.
80, nee, 20, ja. Ja.
En al, ja. In grote groepen is altijd zenden, tenminste mijn beleving. Ja. En als je wat meer...
Ger
zender.
En als je wat meer input wil dan kleine groepjes.
Gersen, dat is ook met een S toch, Gersen? Ja, Gersen. Maar speelde hij ook weer?
Mr. Roda. Ja.
Maar weet je wat ik in kleine groepjes heb je makkelijker... Dat was op school eigenlijk ook zo, hè? Makkelijker discussiëren.
Ja, de druk is gewoon minder. Als je met het hele team bijvoorbeeld wedstrijdbeelden gaat kijken... Ja. En de trainer zegt, zeg het maar.
Ja. Dan zegt niemand
iets. Er is een gigantische drempel.
Ja, klopt. Komt zo, ik laat zo een videobeeldje en dan komt dat ook wel mooi tot uiting. Bij ons zijn toch wel altijd ongeveer dezelfde spelers die dan input leveren. Ik denk dat dat wel overal zo is. Ja. Er zijn er 3 of 4, soms 5. En dan afhankelijk van de situatie. Maar als er iets algemeens gezegd wordt, dan... Ik voel me ook bijvoorbeeld altijd geroepen dat ik dan iets moet zeggen.
Is ook wel logisch.
Ja, en dat zullen 3, zeg maar...
Zegt jullie trainen ook geregeld niet altijd dezelfde?
Altijd dezelfde door. Soms wel, maar soms geeft hij ons ook na afloop gewoon de beurt of wij er nog even wat over willen zeggen of zo. Maar dat is, ik denk dat er weinig voetbalteams zijn, misschien hebben jullie het wel eens meegemaakt, waarin dat gewoon heel erg eerlijk verdeeld is of zo. Dat gebeurt bijna nooit.
Denk je van tevoren al, omdat je bent nu ook aanvoerder, je bent een van de oudere spelers, ja, je gaat sowieso de beurt krijgen. Denk je dan al van tevoren na over, oh ja, we gaan straks beelden kijken?
Ja, soms wel, ja. Zeker als we hebben verloren en slecht gespeeld. Jullie kennen dat gevoel ook toch op maandagmorgen heeft niemand er ook zin in. Ik zie er ook tegenop dan dat je die beelden moet gaan kijken. Maar als je dan... Ja, dan probeer je toch nog iets zinnigs van te maken of zo. En dan moet ik mezelf wel echt aanzetten om iets... Probeer iets zinnigs over die wedstrijd te zeggen.
Ja. Hebben jullie wel eens gehad dat je zelf de hele wedstrijd moest terugkijken?
Dat zal ik wel ook vragen. Ja. Ik denk 1 of 2 keer. En als het dan zeg maar... je bedoelt dat het zo slecht was dat de trainer of analist... De trainer zegt van... We gaan er eens even voor zitten. Ik ga jullie de eerste 28 minuten laten zien. Dan gaan we kijken wat er allemaal fout ging. Of langer nog.
Wij moesten bij VVV, we hadden Fortuna uitgespeeld. We moesten gewoon in linies, moesten we de hele wedstrijd gaan terugkijken.
Ah, nee.
En dan vervolgens...
Dat was onder Maurice dan.
En dan vervolgens gaan vertellen wat we ervan vonden. En toen,
de hele wedstrijd.
Ja, wat echt goed was, is dat iedere linie... en ik was er zelf ook schuld aan. We hebben allemaal de schuld afgeschoven.
Zij verdedigers lopen achteruit. Aanvallen zetten geen druk.
Wij vonden dat we in de steek gelaten waren.
Dat is echt een classic. Als je een kleine groepjes gaat. Dan wordt eigenlijk altijd de schuld gelegd bij degene die er niet zijn.
God, dat is ook matig ook.
Ja, dat is dus ook bijzonder. Dat je inderdaad... en dat is ook het nadeel. Of gewoon iets. Als je iets met een hele groep doet. Ja. Je zegt gewoon niet makkelijk iets over een teamgenoot.
Nee.
Als hij er zelf bij is en als gewoon iedereen erbij is.
Maar dat zou eigenlijk wel moeten, toch?
Klopt.
Dus dat is misschien een skill die we onszelf misschien wat meer moeten aanleren. Ja. Je kan namelijk best iets zeggen over een teamgenoot zonder dat je...
Ja, zonder dat het persoonlijk
helemaal
is.
Helemaal persoonlijk af... ja, klopt. Maar we dekken elkaar over het
algemeen. Het is een beetje een ongeschreven regel, denk ik. Dat je...
Wat mij zelf altijd stoort, ook iets van vroeger, zeg maar, dat soms trainers die gaan zo heel erg naar de bekende weg vragen, zeg maar. Dus, jongens, wat moeten we hier doen? Omschakelen. Weet je, zo overduidelijk, zeg maar, dat je dat...
Jij zegt, een trainer wil nog wel eens een retorisch vraag stellen.
Dat bedoel ik. Herkennen jullie dit of is het tegen mij eigenlijk?
Maar daar maak ik mezelf ook 100% schuldig.
Ja, of jongens, hoe...
Waarom doe je dat dan eigenlijk?
Nou, niet op deze manier. Maar ik check altijd wel, zeg maar, of dat wat ik vertel, wat ik in mijn hoofd heb, of zij dat soort van kunnen reproduceren, zeg maar.
Maar,
en dat is soms wel heel simpel, ja. En dan gaat het in stapjes.
Ja, ja. Oké. Okay. Maar dan, het, ik denk dat altijd, het is vooral iets van vroeger trouwens. Maar ja, ja, dit antwoord ga ik niet geven. Het is te makkelijk, zeg maar. Ja. Maar en soms ook leuk, staat vaak zeg maar die beelden. En staat onder in beeld staat de titel van het fragment. Ja. En dan staat dan precies wat de trainer beoogt, zeg maar. Omschakeling niet goed, slecht gedekt in de 16.
Dit heb ik je verteld toch? Dit is bij ons, zeg maar,
ik kan het gewoon oplepelen.
Wij hebben de videoanalist en die levert de beelden. En daaronder staat precies wat het is. Dus ik durf nooit iets te zeggen. Tenzij, als ik, het staat hele kleine letters. Als ik dichtbij genoeg zit. Als ik dichtbij genoeg zit, kan ik lezen wat staat. Er staat bijvoorbeeld TP, zet druk met 10.
Tegenpartijen.
Spits jaagt niet heel erg af. Ja. Zoiets. En dan zit ook al lezen.
Dus jij gaat voorin zitten, zodat je dat kan lezen.
Ja, ik durf niet te zeggen, maar het is wel de waarheid.
Even iets over interpretatie, want dat is wel interessant met beelden. Je kan het, objectief voetbal bestaat bijna niet. Dus je kan het eigenlijk zo inkleuren als je zelf wil, hè, in meer of mindere mate. Ik las een Ik luisterde naar Arne Slot. Die zat een keer bij Alex Pastoor in die podcast. Ik ben even een stukje gaan terugluisteren. En die heeft het hier ook over. Over hoe hij beelden selecteert. Zeg maar. Hij noemt het overtuigen van zijn team. Of soms zelfs indoctrineren. Ja. En hij zet het dan in voor effectbejag eigenlijk. Dus als een spits zijn vertrouwen kwijt is, dan knip ik het beeld net af. Als hij de bal naschiet, zeg maar voordat hij de bal naschiet. Of als iemand vindt dat hij heel goed bezig is, laat je even 2 keer balverlies zien. En benoem je het heel slinks. Wanneer pak je een speler aan, wanneer niet? Dat is voor een groot deel het trainersvak, zo omschrijft hij het. En dat is, volgens mij kan je dat als trainer goed inzetten, zeg maar. Je kan mensen die net even te lekker in zitten, een klein tikkie geven. En jongens die er slecht in zitten, nou eventjes een beetje ophemelen. Of even dat beeld dat je hem net afknipt voordat hij de bal over de zijlijn knalt.
Maar eerlijk, hoe pijnlijk is die dat als je, zeg maar echt iets, dat of je hebt bijvoorbeeld echt iets verkloot, maar echt een ketzer gemaakt. Dus het is niet eens meer een niet eens met taxifout, gewoon echt een zware slipper of je glijdt uit of zo. Ja. En je hebt dat beeld al gezien met iedereen erbij. Het is al kut. En dan gaan ze het beeld nog een keer bijvoorbeeld laten zien voor iets. Ja. En dan is het al stil. En dan iedereen weet al wat er gaat komen. En dan zit je met, dat beeld duurt dan net te lang. Dan zit je allemaal te wachten tot die valt. En dan is er altijd maar één iemand in het team. Had ik ook kunnen zijn die dan zegt,
Maar volgens mij zegt Slot ook over tegenstanderanalyse.
Oh ja, tuurlijk.
Zegt hij ook een hoop over dat hij de tegenstander niet groter maakt. Dat hij eigenlijk nooit hun kwaliteiten laat zien, altijd hun de punten waarop ze hun kunnen verslaan. Ja. Behalve als tegenstander bijvoorbeeld Berghuis heeft, waar je niet omheen kan, zoveel kwaliteit. Dan laat hij het wel zien.
Vind ik goeie, man.
Maar nee, dat is een goeie. Mijn broertje vertelde, of ik weet niet wie het was, of een vriend voor, die voetbalt bij de amateurs en daar doen ze ook tegenstanderanalyse. En hij zei, volgens mij heeft mijn trainer die podcast ook geluisterd, want we staan helemaal onderaan. Maar iedere week zijn we veel beter. Dan komt het ook niet helemaal overheen.
Maar psychologisch werkt het wel.
Nee, maar voor als je Feyenoord bent, is het natuurlijk anders. Ja, dus dan hoef je dus minder bang te zijn voor tegenstanders dan als je bijvoorbeeld Excelsior bent.
Ik moest een keer tegen Thomas Nesiet, zeg je dat nog wel eens?
Ja,
nog Spitsie. Wat? En dan toen was hij nog niet, ik kende hem nog niet, zeg maar. Was net
Pek Zwolle
in de Eredivisie of zo. Ja, ik denk dat hij bij Zwolle zat. Ja. En dan ging op YouTube, als ik nog niet weet tegen wie ik speel, ga ik op YouTube kijken, zeg maar, wat hij kan. En toen zag ik een compilatievideo.
Skills en highlights.
Dat is niet normaal. Hij schoot alles in de kruising, kopballen, omhalen, sterk, bal vast. Dus ik dacht, ik speel tegen een tovenaar, dat is niet te geloven. Maar met die houding stap je dan toch een beetje onderbewust. Onbewust stap je ook een beetje zo het veld.
Ja, onder
zo,
de indruk.
Deze man is tering goed. Blablabla. Terwijl het pakte uiteindelijk goed uit. Maar het werkt voor mij eigenlijk beter. Als ik een spits allemaal van zijn voet zie springen. En daarna zie koppen. Weet ik het allemaal. Dan krijg ik zelf een beter gevoel van. Snap je wat ik bedoel?
Volgens mij hebben wij het hier wel eens over gehad. Dat als je tegen sommige spitsen moet. Waarvan je weet. Ik kan hier eigenlijk prima tegen spelen. Ja. Maar ze staan goed te boek. Of ze kunnen altijd scoren. Dat je toch een beetje denkt van. Kut zo als het maar goed gaat. En dan speel je tegen iemand. Die het heel goed doet, maar waar je zelf wat mee gespeeld hebt en dat je weet dat het wel meevalt.
Ja, valt eigenlijk
en dan denk je, het is ook gewoon is geen enkel probleem. Klopt,
Het is ook gewoon een zacht eitje eigenlijk. Ja, het hoeft niet groter te maken dan het is. Ja. Oké,
weet je nog, Toad, dat we bij Excelsior werd de videoanalyse altijd gedaan. En die man die dat deed was niet heel goed qua spelling. Dus er zaten best wel veel spelfouten in. Maar dan wordt ook zo'n kleedkamer wordt echt gewoon een basisschoolklasje. Waar je op een gegeven moment zaten we denk ik met 5-6 man meer te letten op waar de spelfouten zaten. En kijken of we dat ergens nog dan konden benoemen. Omdat je daadwerkelijk naar die beelden aan het kijken was.
Ja. Mooi. Een andere kleine ergernis is wat er ook regelmatig terugkomt. Is het tot in een treuren ontleden van een tegendoelpunt. Dat gebeurt overal. Gelukkig steeds minder.
Maar hier moeten wij ons waarschijnlijk meer aan dan jij.
Hoezo?
Omdat je zeg maar, als je maar vaak genoeg terugkijkt, ja, dan staat je keeper ineens altijd wel net een stapje te ver of je verdediger net niet genoeg.
En toch, ik moet ook eerlijk zeggen, als ik trainer zou zijn, natuurlijk ga je ook naar de tegendoelpunten kijken, maar het, soms ontstaat het en het wordt lang en door de jaren heen echt beter, maar zeker vroeger toen het net die beelden zeg maar net kwamen, ging ik naar die beelden kijken en ja, de gast, de back heeft de voorzitter net niet goed uitgehaald. Als die buitenspeler nou net dichter was geknepen, dan had hij hem überhaupt niet kunnen krijgen.
Maar er zijn, in de 16 wordt dat net gebeurd 1000 keer in een wedstrijd.
1000 keer. Ja. Dus je hebt het dus niet over een patroon, maar je hebt het over een incident. En het is, achteraf is het ook heel makkelijk uit te leggen allemaal.
Ja, ja, soms is het wel een patroon, alleen dan wordt het pas besproken op het moment dat het tegen goal veroorzaakt.
Iemand wel eens soms echt de lul, zeg maar, in zo'n bespreking gewoon dat die bespreking overduidelijk over 1 of 2 spelers gaat die echt worden afgemaakt.
Ik heb wel eens meegemaakt, ja. Maar ik heb niet, ik heb denk niet voor mezelf persoonlijk.
Wat heb je meegemaakt?
Nou ja, dat er een bespreking was geweest, dat er 1 speler een aantal keer uitgelicht was en dat je wist, die gaat eruit.
Die gaat eruit, ja.
Die gaat eruit.
Maar ook dat is soms effectbejag. Dus de trainer heeft al besloten dat hij eruit gaat. Laten we even zien waarom.
Ja.
En dan heb je een argument om eruit te pleuren. Ja. En maar de interessante vraag is, worden die spelers dan over het algemeen gebackt door de rest van het team? Of is het ook wel even, Thomas Schut, nee. Of is het ook wel even lekker dat de aandacht niet naar jou uitgaat, maar naar iemand anders? Thomas Schut, ja. Ja, het is niet helemaal waar.
Nee.
Dus het, soms wel. Het is ook een volgens mij afhankelijk van...
Het is ook een beetje, ja.
Ik heb het 1 keer voor iemand opgenomen in een bespreking. Daar was jij bij.
En toen kon je zelf gaan zitten.
Ja. Nee, dat hebben we laatst verteld over Achie,
toch? Ja. Ah, die hebben we gehad. Maar over het algemeen, ik denk dat het ligt eraan hoe je er zelf in zit, toch? Ja. Heb je zelf goed gespeeld? Is
heb
het veel zelf, makkelijker?
Je eigen
positie in het elftal. Toen ik redelijk vast was van mijn plekje, zeg maar.
Ja.
Zeker van mijn plekje, dan vond ik het makkelijker om te zeggen van ja, oké, dit is ook niet helemaal, ik doe het zelf hier ook niet helemaal goed.
Ja, dat is
maar het heeft ook...
En als je plekje aan de zijde draadje hangt, dan zeg je dat niet.
En ja, dan ben je blij als je even uit de wind bent.
Ja.
Maar het is toch ook een beetje afhankelijk van hoe iemand zichzelf opstelt, zeg maar, die het haasje is. Mm. Als iemand gelijk zelf begint af te schuiven, dan heb ik ook zo, ja, flikker maar op, joh. Dus,
ik ga je ook niet helpen.
Nee, maar als iemand hem echt heel erg neemt op zichzelf, terwijl je denkt van ja, het is niet alleen zijn ding, dan ben ik wel eerder geneigd om ook eerst te kijken of ik bijvoorbeeld mezelf erbij kan betrekken.
Ja.
Of het een beetje kan bagatelliseren. Maar als iemand hem gelijk, als iemand, ja, Bart, weet je moet hier niet uitstappen. Als jij zegt, ja, maar moet je kijk wat het middenveld doet.
Ja, dat gebeurt ook vaak.
Ja, dan denk ik ook, flikker me lekker op. Ja, neem me maar lekker. Ja,
en dat is ook tricky, denk ik. Als je ziet, zeg maar, je speelt even niet of zo, maar je wil je wel bemoeien met die bespreking. En jouw concurrent, zeg maar, op jouw plek, die doet iets verkeerd of zo.
Ja.
Ga je dan zeggen, ga je dat dan benadrukken?
Dat hij het verkeerd doet.
Dat doe je volgens mij tegenovergesteld. Daar ga je niet mee bemoeien, toch?
Nee, dat is het beeld. Wat een beetje wordt gezegd. Dus dat snap ik niet. Er gaan bijvoorbeeld een oud-voetballers die analisten zijn. Die kunnen zeggen dan in de rust. Hey, als ik bijvoorbeeld, jij speelt slecht. Ja. Als ik Thijs Veldhuis was bij Sparta. Ik heb een maandag bij een reisdek op een deurtje geklopt.
Dat gebeurt nooit.
Dat doe je toch niet?
Dat gebeurt wel.
Ja, misschien wel op de deur kloppen, maar je gaat toch niet...
Ja, maar je gaat er niet... Bijvoorbeeld, we hebben het over nabespreking. Bijvoorbeeld, maar kijk eens wat Thijs hier doet. Of wat Bart hier doet.
Nou, als je dat doet, dan ben je toch gelijk klaar.
Heel mooi.
Dan word je met huid en haar word je dan verslonden, denk ik.
Ja, maar het kan al... Je kan alleen zoiets doen als het soort van... als het een beetje grappig bedoeld is. Want we hadden laatst, dat ging niet eens over beelden kijken, maar we hadden even een nabespreking op maandag. We hadden uitgespeeld bij Rosmalen. We stonden 4-0 voor en we kregen er 4-1 tegen. En ik had gewoon een Henk Timmertje. Ik stond aan mijn doellijn, zeg maar, gelijmd.
Mm.
Dus dat was echt niet goed gedaan. En dus toen vroeg de trainer van, nou, wil iemand er nog... Ja, had even zijn zegje gedaan. Wil iemand wat over zeggen? Toen nam Diego Biseswar het woord. Yeah. Zei hij, ja, het is natuurlijk... ik heb veel goede goals gemaakt, maar... Ja, ik zou het persoonlijk wel fijn vinden als onze keeper volgende wedstrijd wel van zijn lijn af durft te komen.
Maar wel als grap of...
Dat is prima. Ja, okay. Dat kan die wel.
Mooi.
Teringleier.
Even kijken. Die, zeg maar, Nederlandse spelers. Ik las een quote. Ik ga even quoten. Simon Cooper vroeg in zijn boek aan Ruud Gullit om Engelse, Italiaanse en Nederlandse voetballers met elkaar te vergelijken. En Gullit zegt, in een Nederlandse kleedkamer denkt iedereen dat hij het beter weet. In een Italiaanse kleedkamer denkt iedereen waarschijnlijk ook dat hij het beter weet, maar niemand durft het tegen de trainer te zeggen. En in een Engelse kleedkamer, wordt alleen maar gelachen. Beetje uit het verband druk, maar het is volgens mij wel waar. En ik hoor het ook van buitenlandse spelers die bij ons spelen, van wij Nederlanders willen de hele tijd discussiëren.
Ik speelde bij Heerenveen met Luka Zaovic als een Sloveen. En die vond het echt een schande dat de trainer tactische vragen stelde aan het elftal.
Ja.
In plaats van dat hij gewoon vertelde wat we moesten doen.
Ja, ja, ja. Klopt.
Het is wel zo, hoe meer ruimte je laat, zeg maar, hoe meer onrust het eigenlijk ook voedt.
Ja.
Dus, en ik denk dat het goed is om ervoor te zorgen dat iedereen zich redelijk verantwoordelijk voelt om ook spelers erin te betrekken.
Ja.
Alleen dat is wel moeilijk.
Ja.
Ik heb nu bij Excelsior een aantal keer meegemaakt dat ik zo hier en daar wat kritiek hoor, zeg maar, op beslissingen die door technische staf zijn genomen. En dan ben ik eigenlijk vrijwel zeker dat als we de andere beslissingen hadden gemaakt, zeg maar, op hetzelfde moment.
Ja. Dat is ook kritiek op.
Ja, dat gewoon het een of het ander is. En dat eigenlijk, er is altijd wel kritiek.
Ja. Maar omdat ze te veel zijn betrokken in het.
Dat komt ook gewoon gedeeltelijk, zeg maar, om hoe Nederlanders gewoon in elkaar zitten. Steken, ja, we in principe twijfelen overal aan. En zeker als het spannend wordt, dan. Ja. Weet eigenlijk altijd wel goed te benoemen hoe het anders ook had gekund.
Veel gezeik, dingen is meegemaakt, grappige momenten, discussies, iets wat je te binnen schiet.
Ik heb wel één keer wat moois meegemaakt, daar was je ook bij. Toen was er een trainer, die mocht voor het eerst al die tegenstander geanalyseerd. Die was niet helemaal altijd erbij, maar die mocht toen bijkomen. En die had de tegenstander geanalyseerd. En die ging de beelden van de tegenstander aan ons presenteren. En dat was eigenlijk inhoudelijk was dat helemaal prima. Ja. Alleen hij had naast de televisie of het scherm had hij een magneetbord staan. Ja. En eigenlijk ging hij op dat magneetbord tegelijkertijd met de beelden proberen na te spelen wat er op de beelden gebeurde.
Tussendoor een tip voor alle beginnende trainers. Probeer dit niet.
Nee, dat is sowieso al onmogelijk natuurlijk. Zij stond zo die magneetjes zo allemaal zo te schuiven.
En de bal mee bewegen.
Ja.
En toen vielen er nog een paar magneetjes. Ja. Thomas gaan kijken hoe hij dit nadoet.
En er vielen een paar magneetjes op de grond. En op zijn knieën moest hij die dingetjes gaan terughalen.
Dan ben je de groep natuurlijk
kwaad. Kwaad.
Dat was wel. Ja, daar hebben we natuurlijk tot op de dag van vandaag nog steeds regelmatig.
Ja, absoluut.
Nee, ik heb een jongen die ik goed ken, die stond op het punt om een transfer te gaan maken naar FC Utrecht.
Ja.
Dat was een keeper ook. En dus die werd uitgenodigd daar op gesprek. En die gast van Utrecht wilde laten zien dat ze goed voorbereid waren. Dus zoals hij zelf zei, een minuut of 4-5 naar beelden zitten kijken.
Wie was het dan?
Ja, ik heb geen naam noemen. Naar beelden zitten kijken. En wat hij goed deed. En waar ze dacht dat ze verbeterpunten lagen. Maar toen zei hij zelf na 5 minuten, dit ben ik niet. Dit is Nick Marsman.
Hoe kan dat dan?
Dat is toch ongelooflijk?
man.
Ja, dat is niet lekker.
Ook dat is voetbal. Eén fragmentje. Het is in het Duits, dus ik raad mensen vooral aan om dit op YouTube te kijken. Het is Hansi Flick bij het Duitse elftal. Tijdens het WK, ze hebben net verloren van Japan. En hij is de bondscoach. En je ziet, het gaat eigenlijk meer om de sfeer. Je voelt aan alles, dit zit niet lekker in die Duitse ploeg. Even kijken. Ja, ze kijken eerst een tegendoelpunt. De bek gaat eigenlijk in de fout. En dan vraagt hij ook Meinung. Zeg het maar, boys. Heeft iemand wat te zeggen? En dan is ook iedereen stil eigenlijk. En uiteindelijk voert Thomas Müller. Die breekt even de stilte. Die zegt iets. En na een tijdje gaat ook Joshua Kimmich gaat wat zeggen. Het gaat eigenlijk meer om de sfeer.
Das zweite Tor. Einfach nochmal. Eure Meinung? Rodin? Das ist eine Philosophiefrage. Wir können sagen, wir halten da die Linie, wenn halten es kompakt. Oder man kann auch sagen, wenn die andere Philosophie hast, dass niemals auf Abseits gespielt wird, kannst du auch einfach die Männer begleiten.
Einer. Weiß was unklar oder? Sag's bitte.
Auf dem Platz hatte ich das Gefühl, dass wir mit dieser Fünferkette das zu verteidigen, in dem 4-2-3-1, dass wir Probleme hatten.
Voel je die onderuitse Spanning?
Ja. Ja, je ziet het ook aan die andere gezicht, toch?
Van die jongens?
Ja.
Ja, wat zie je dan?
Nou ja, je ziet dat ze eigenlijk op hun lippen bijten, zeg maar.
Ja.
En dat ze expres niks zeggen. Maar je ziet in alles dat ze het zwaar oneens zijn. Je ziet eigenlijk gewoon een groep die...
die de trainer eruit wil. Ja. Eerlijk, het maar, dood is dat hij stelt twee keer een vraag voor als je niet staat. Zegt Meinung, jongens, zeg het maar. En eigenlijk, het blijft heel lang stil. Die jongen die de fout maakt, die wordt nog... Slotty, zeg jij het maar, die maakt een fout. Slotty houdt even zijn mond dicht. En dan Thomas Müller breekt even de stilte.
Je, je ziet bij die Slotty wel dat hij... aanstalten maakte, maar hij weet al lang dat hij niks gaat zeggen.
Nee, even slecht geslapen, denk ik. En Müller zegt dan iets algemeens. Ja, dit is een beetje een kwestie van filosofie. Hoe willen we spelen? Willen we diep staan of willen we terugleunen? En vervolgens zegt die Kimmich, als ik het goed begrijp, zegt hij eigenlijk richting de trainer in een algemene zin, jullie hadden wat moeten veranderen.
Dus wel ook een
op een hele voorzichtige manier.
Op een voorzichtige manier. Hij voelt zich niet helemaal vrij om het te zeggen. En ik vind toch die Flick niet een hele ontspannen indruk maken, die coach. Die staat niet echt boven de partijen. Die geeft ook veel aan die spelers, maar ik weet niet, ik voel dat het niet boter tussen dit.
Maar je ziet toch aan alles hier, die Kimmich heeft waarschijnlijk met Müller, weet ik van die andere gasten, die hebben op een kamer gezeten. Ja. Die hebben bier zitten drinken, die hebben die trainer helemaal afgemaakt.
Ja, ja,
dat... En ze moeten instructies, en dan gaan we beginnen met z'n vijf en dat gaat, en dan gaan we met z'n vier en het loopt niet.
100%.
En nu eigenlijk in die meeting wil niemand dat zeggen en uiteindelijk neemt hij toch het woord. Ja. En het is altijd grappig als een speler, zeg maar, iets directs wil zeggen tegen de trainer, maar het een beetje wil verpakken.
Ja.
Dan maakt ze altijd van, voor mijn gevoel in het veld.
Ja, ja, ja.
En die gooit ook eerlijk. Ja, voor mijn gevoel, toen we met die van 5-4 gingen, kwamen de problemen.
Ja, ja, ja. Maar je hebt toch vaak ook bij voetbal, ook als we dit gesprek zo hebben, niet alsof we allemaal hetzelfde doel nastreven. Snap je wat ik bedoel?
Het is toch een beetje staf tegen spelers.
Ja, en spelers ook een beetje individueel om hun eigen positie veilig te stellen. Het is niet zo'n heel gezamenlijk proces van we willen hier allemaal beter worden.
Wat je zou zeggen, als je het helemaal ontleedt inderdaad. Oké, we hebben van Japan verloren, willen de volgende wedstrijd winnen. Ja. Iedereen gooi gewoon al je gedachten op tafel en dan gaan we met goede moed weer door.
Ja.
Maar dat straalt er echt in nergens.
Nee, nergens.
Ja, maar dit is gewoon een soort van tribunaal.
Zo voelt het, dat vind ik wel een mooie metafoor.
Een beeldje laten zien, oké jongens, zeg het maar. Degene die de fout maakt, krijgt als eerste het woord. Daarna mogen anderen, maar wat gaat de fout? Dit is denk ik een voorbeeld van hoe je het denkt. Niet zou moeten doen als trainer.
Een tribunaal.
Hij heeft het ook niet volgehouden, volgens mij. Flik is er ook uitgeflikkerd.
Ja,
Wel voor mensen die het niet konden zien, op YouTube staat staan nog meer fragmenten. Volgens mij is het van Amazon Prime. Doe je voordeel ermee. Dan, sommige jongens krijgen ineens een van de mooiste jobs in de wereld. En er zijn maar weinig plekken te vergeven van de videoanalist. En dan kan je bij Sparta of bij Excelsior, bij AZ zitten. Maar je kan ook ineens gescout worden en dan in de absolute top terechtkomen.
Toch zijn er een paar van die Nederlanders die een beetje rond die baantjes. Ja, je hebt die Thomas Schaling, die dan via dat voetbalmanager bij dat Charlotte FC is gekomen. Je hebt Piet Kremers, een gast die is overal videoanalist geweest. Die is naar City gegaan.
Ja.
En die is nu volgens mij assistent trainer bij... waar is het company? Burnley?
Burnley, ja. En een ander is Kevin Balvers. Die komt uit Amersfoort, waar ik ook vandaan kom. En die is bij Arsenal de video-analyst. Alle paar jaar. En steeds als je dan beter vergeten en dan zie je Arsenal in de Champions League of weet ik veel waar. En dan zie je ze scoren en dan veert die hele bank overeind. Of ze vieren weer iets omdat ze hebben gewonnen. En dan staat hij er altijd weer bij. Hij is wel echt in het hart van die technische staf beland. En het is wel interessant om natuurlijk even aan hem te vragen. Hoe is dat werken met Arteta? Wat volgens mij een hele goede, maar ook een hele bezeten coach is. Hoe is het werken met hem? Wat wordt er van Kevin gevraagd van de trainer? En hoe komt dat tot uiting in Londen? Dus laten we daar even naar luisteren.
Hey, wij zijn benieuwd naar wat Arteta is jullie trainer. Wat vraagt hij doorgaans van jou?
Mijn rol is eigenlijk om de presentaties, de puntjes op de i te zetten. Beelden te animeren zoals je ze op televisie ook altijd uitgelicht ziet. 2D animaties, daar ben je denk ik ook wel bekend mee.
Ja.
Dat is mijn rol.
Ja. En jullie spelen dit weekend tegen City uit. Een belangrijke wedstrijd. Daar ga je vanavond mee aan de slag, geloof ik. Hoe gaat het eruit zien?
Ja, we hebben vaak de dag voor de wedstrijd, dus matchday minus one en minus two, hebben we de besprekingen. En één dag bespreken we het aanvallende gedeelte en dan de andere dag het verdedigende. Vanavond ben ik al wel bezig om de presentatie vast voor te bereiden. Mocht het morgen toch wat beelden willen laten zien. Want Mikel is altijd van de last minute. Die kan soms op de dag zelf nog beslissen wat hij wil. Onze analyse tegenstander die heeft een stuk of, wat zal het zijn, die kijkt misschien de 7 wedstrijden van de tegenstanders. En die heeft dan zeg maar al die beelden wat ik zei geselecteerd aan de hand van de vragen van de trainer. Daar maken we eerst een selectie van. En vervolgens ga ik met die beelden aan de slag inderdaad van, ik zit met de assistent en die vertelt mij van joh, dit willen we uitlichten. Nou goed, vervolgens ga ik daarmee aan de slag. Meestal is het per presentatie 2 à 2,5 uur. Ben ik ermee bezig. En die presenteren we dan aan de spelers. Ja, en vaak is dat een beetje rond 15 minuten in totaal dat we met de spelers zitten. Ja. Dus eigenlijk wat je op televisie altijd ziet met die highlights over de spelers heen. En dat is mijn werk eigenlijk.
Ja. En wie van de spelers, wij kennen dat. Spelers vragen ook eens aan de videoanalist of aan de mensen die daarmee begaan zijn. Stuur even wat beelden op, laat me wat trainingsbeelden zien. Wie van de spelers daar is daar het meest actief mee?
Vaak degene die een mooie panna maakt of een mooi doelpunt op de trainer. Dat zijn wat? Altijd de eerste. Ja, er zijn er zoveel. Maar ik moet zeggen, als ik dat vergelijk met in Nederland en met hier. In Nederland heb je incidenteel wel eens een speler die wat vraagt. En als analist stuur je vaak in opdracht van de trainer naar alle spelers wat. Nou ja, je kan precies zien wie wat gezien heeft, hoe vaak en hoe lang. En dan heb je altijd spelers erbij die openen het en na 5 seconden dan zetten ze het uit. Dus wij kunnen dat ook zien. Maar hier in Engeland vraagt iedereen eigenlijk wel beelden van de tegenstanders. Ook al spelen ze vaak geen basis. En dan is het individueel, hebben we van tevoren gevraagd van joh, wanneer wil je die beelden zien? Wil je dat net voor de wedstrijd zien in het hotel of wil je dat in de kleedkamer zien?
Hey, en tot slot, deel jij een beetje mee in de premies eigenlijk?
Officieel zit ik in de coachingstaf. Daar hebben ze de premies besproken en daar zit ik bij. Dus het zou mooi zijn als we kampioen worden en de Champions League winnen. Dan heb ik een mooie vakantie voor de boek.
Je ziet wel eens hoe hoger je komt, hoe meer een videoanalist ook gewoon weet van training geven en voetbal. En,
dat geldt voor die...
Moet denk ik op een gegeven moment ook, man.
Het zijn eigenlijk gewoon trainers die dat als specialisme hebben.
We gaan eindelijk weer eens shirtjes spitsen.
Ik kan niet wachten. Shirtjes spitsen.
We zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar het mooiste amateurshirt van Nederland. We hebben al een paar in de collectie inmiddels die tot de verbeelding spreken. Dat doen we samen met de KNVB in het kader van het Nationaal Voetbalweekend. Nog steeds prachtige inzendingen die binnenkomen. Matige inzendingen ook die binnenkomen. Maar overal zitten mooie verhalen bij. En zo ook vandaag, Thomas.
Ja.
Waar praten we over?
Kijk, ik heb een shirt bij me.
Ik schiet mij gelijk iets naar binnen.
En dan hoor ik jullie gelijk denken. Das.
Ik zeg Nieuwland. Of Willem II.
Willem II, dat denkt iedereen natuurlijk. Een tricolore shirt.
Ja.
Ja, en een klassiek shirt met een klassieke kraag. Ja. Achterop het embleem van Enschede.
Oké.
Dacht ik. Maar het is een fantastisch shirt met gouden accenten. Ja, prachtig shirt.
Tricolore is gewoon rood, blauw, wit. Hè, zoals ze dat bij Willem II doen. Ja. Gouden embleem.
Ja. Of rood, wit, blauw.
Ja, maar dit shirt is dus niet van Willem II, maar van Enschedese voetbalclub Prinses Wilhelmina.
Ja.
En zij beweren, tenminste, ze hebben een goede claim om de oudste voetbalclub van Nederland te zijn. Namelijk dat de Koninklijke AFC, toen het werd opgericht, een omnisportvereniging was. Dus dat vinden zij geen voetbalclub. Dus zij vinden dat zij de oudste voetbalclub zijn. En toen hebben ze dat shirt gemaakt. En dat hebben ze toen uitgeleend aan een of andere textielbaron. Die heeft het meegenomen en die is toen Willem II gestart. Dus zij zijn eigenlijk de originele...
En die heeft het shirt gewoon gehouden?
Die hebben het shirt gehouden. En Enschede's voetbalclub Prinses Wilhelmina dus ook. En
is dit hetzelfde shirt waar het Nederlands elftal nog in gespeeld heeft?
Ja, die hebben er ook nog in gespeeld. Tussen een beetje zo rond de Eerste Wereldoorlog, dacht ik. Wanneer was dat ook weer?
Ja, zeg maar toen ze uit het shirt gingen is de Eerste Wereldoorlog ontstaan. Dat zegt ook wel wat.
Ja, nee, het is gewoon een prachtig shirt. En er zit een mooi verhaal van. Het is de oudste club van voetbalclub van Nederland.
1885 zie ik.
Ja.
Mooi man, staat genoteerd.
Ja. Ik vind het een mooie pits.
Volker.
Hey, jongens, het is niet voor iedereen. Ik gewoon eerst even, als je aan het luisteren bent, stop even je auto en ga naar YouTube. En kijk, ga van het eind van de aflevering en kijk dit shirt wat ik in mijn handen heb van VV Drachtse Boys. Ja, mijn stem staat over alles, dat kan je daar ook zien. Het is niet voor iedereen weggelegd om in het maagdelijk wit van Real Madrid te spelen. Ik denk wel dat het voor een hoop mensen een stuk haalbaarder is om voor de VV Drachtse Boys te gaan spelen. Ik ga deze week gewoon kort en krachtig houden. Het is een fantastisch shirt, het is uitgebracht. Het is dus helemaal wit, er staan geen sponsoren op. Het is uitgebracht voor het 75-jarig jubileum van de Drachtse Boys. Daarom hebben ze de klassieke kraag teruggebracht. De knoopjes zitten erin. Het is wit. Geen enkele sponsor erop. Lange mouwen.
Ik ben groot fan.
Had je al gezegd dat het wit was?
Nou, voor de mensen die, als mensen hun auto niet hebben stilgezet of ze kunnen het niet vinden op YouTube.
Het is een witshirt.
Het is een witshirt. Ja, je kan hier, ik vind de zin, je kan hier niet te veel woorden aan vuil maken. Past hier gewoon perfect bij.
Ik ben groot fan. Ik hoop, lange mouw, ik hoop dat dat geen toevalligheid is. Ik hoop dat dan iedereen ook in lange mouwen speelt. Zou geweldig zijn.
Vorig heeft ieder lid van de club heeft eentje gekregen.
Vet.
Okay. Tom Allema.
Ja, en de jongens van Wilhelmina heet het. Koninklijke Wilhelmina. Die hebben de pech dat Willem II later het shirt heeft gekopieerd. AAC Nieuwland in Amersfoort heeft ook exact hetzelfde. En ik hou toch een beetje van originaliteit. Dus ik ga vandaag voor het maagdelijk wit.
Je kan ook zo 20 clubs opnoemen die in het wit spelen.
Ja, maar niet zo, ja, niet zo maagdelijk. En een klassieke
originaliteit.
Nee, je hebt
verzin dan een goede reden.
Nee, maar als je gewoon kijkt naar de uitwerking van...
Je hebt gewonnen.
Dan heb je Real Madrid en dan zijn het de Drachtse boys.
Hij heeft gewonnen, maar hier ga ik niet meer akkoord met deze reden.
Dat is toch mooi? De klassieke knoopje lang.
Maar kom niet bij mij met
ik ken niet zo heel veel clubs.
Ik heb een aantal mails.
Noem mij twee clubs die het helemaal wit spelen.
Met je topnotch shirt.
Ja, zo kun je er ook bij zitten. De pitch maakt inderdaad niet zo gek vanuit het shirt dat je bij je hebt. Dat maakt het meest uit.
Okay,
vandaag ga ik voor de Drachtse boys. Dankjewel. Goed.
Alsjeblieft.
Aanraders van de week. Let's go.
Begin jij eens, Bart.
David Brooks. De kunst van mensenkennis. Ik heb een geweldig boek gelezen. Ik ben een wijzer en warmer mens geworden afgelopen weekend dat ik het heb gelezen. Het gaat over de kunst van mensen kennen. Klinkt een beetje als een flauw zelfhulpboek, maar het is mega interessant. Het viel hem bijvoorbeeld op als hij terugkwam van een feestje, zoals zo vaak, dat er eigenlijk niemand de hele avond hem ook maar één vraag had gesteld. En daar gaat het eigenlijk over. Bij mensen lijken het te zijn afgeleerd voor een groot deel om de ander eens een paar vragen te stellen. Hoe gaat het? Wie ben je? Wat ben je voor persoon? Vertel me iets moois over jezelf. Als wij nu in een trein zitten of in een vliegtuig zitten, is toch eigenlijk iedereen met zijn telefoon bezig, met zichzelf bezig, met zijn koptelefoon bezig. Terwijl er overweldigend bewijs is dat wij gelukkiger en vrolijker worden van sociaal contact met mensen en met vreemden. Ja, wat zie je naar het shirt te kijken, man?
Ik ken nog veranderen van mij.
Je kijkt wel heel flirty naar het shirt, hoor. Maar hij gaat in een hele mooie diepgravende analyse. Er zitten prachtige voorbeelden in. Op zoek naar hoe kunnen we, ja, flauw gezegd, weer wat meer verbinding met elkaar maken. De gesprekken met vreemde aanknopen mensen helpen die het een beetje moeilijk hebben.
Welke vraag heb je opgeslagen?
Ik heb vaak gevlogen in mijn leven. En ik kan me denk ik maar 3 vluchten herinneren. Dat is de allereerste vlucht die ik had toen ik met mijn moeder naar Turkije ging. En dat ik voor het eerst dat wolkendek zeg maar zag van boven en alles. Dat is de tweede keer dat ik op trainingskamp naar Spanje ging. En dat ik naast een leuke Spaanse vrouw zat. En ik heel geanimeerd gesprek had.
Lekker, leuk.
Relatief. En dat al mijn teamgenoten erachter zaten. Eigenlijk jaloers waren dat zij niet op die plek waren beland. En de derde keer was een vlucht naar Tel Aviv. Dat duurde 4 uur. En zat ik naast een Israëlische man die me alles heeft verteld over zijn leven, over Israël, over de situatie daar. Super interessant. Ik heb echt van begin tot eind naast hem gezeten. En al die andere vluchten was ik of met mijn telefoon, of een film aan het kijken, of een boekie. En toch, ja, het heeft wel iets moois. En we zijn het onderweg een beetje afgeleerd, is zijn verhaal. Dus ga het lezen.
Sweetie.
Ga het lezen. Nu jullie.
Ik?
Jij.
Ik heb serie gekeken.
Lekker man, bro.
Op HBO Max. Die serie heet Tokyo Vice. Heb je al gekeken?
Nog steeds niet gekeken, nee. Maar ik heb weinig tijd, toch?
Is echt een mooie aanrader. Het gaat over een Amerikaanse jongen die in Tokyo woont en heeft gestudeerd. En daar uiteindelijk solliciteert bij de grootste krant van Japan. En de Michu, zo heet dat. Dat schijnt een van de grootste kranten van de wereld überhaupt te zijn. En daar wordt hij als enige buitenlander ooit aangenomen. En uiteindelijk raakt hij een beetje verstrikt in de wereld van de Yakuza. Dus van de, ja, Tokyo, de onderwereld van Tokyo. En het is sowieso is die Japanse Yakuza-cultuur echt gruwelijk in beeld gebracht. Met allemaal Japanse acteurs die, ja, gewoon geniaal acteren. En het is de acteur van Baby Driver. Ik weet niet of je die film hebt gezien.
Ja, goeie film. Vet.
En het is gewoon ook een super vet verhaal over een maffiabaas die uiteindelijk heel groot wordt. En hij uiteindelijk de enige lijkt die hem kan stoppen. Dus dat is een mooie aanrader. Denk ik ook voor jou leuk, Fokker. Tokyo Vice.
Nee, kijken. Ik heb ook een goed boekje gelezen. De Culture Map heet het. En ik zocht er eigenlijk op aan, omdat ik was vorig jaar bij een niet nader te benoemen vriend van mij die in Italië woont. En die ging daar een huis kopen. En ik was daar maar, ik was er een dag of 4. En dat aankopen van dat huis, dat zat precies een beetje in dat weekend. gepland. En hoe dat in... Nou, ik heb zelf een huis gekocht ooit. Hoe dat in Nederland volgens mij gaat is... Je gaat naar een huis kijken. Je hebt een makelaar bij je. Of je doet het via een makelaar. Dat gaat allemaal via een notaris. Dat gaat heel zakelijk.
Wie is de gozer dan?
Morten Thorsby.
Lekker hoor.
En geen pinkje. Maar hoe dat daar ging... en ik heb me daar echt ontzettend over lopen verbazen. Is dat hij zei tegen mij... Kom, we gaan naar die vrouw toe. Van wie ik dat huis ga kopen. Het is in principe zo goed als rond. Alleen moeten nog wat punks op de i zetten. Zijn we daar naartoe gegaan. Dat was om 5:00 PM. En hij is met haar in de keuken gaan staan. En ik ben daar in die woonkamer gaan zitten. Dat is een schitterende plek. Geweldig uitzicht. En hij kwam 3 uur later. Kwamen zij uit de keuken. Met een gigantische maaltijd. Alles was gekookt. En die deal was beklonken. Dus dat, ik vroeg een beetje aan hoe dat ging. Hij zei, ja, we hebben gewoon eigenlijk 2,5 uur lang. 2 uur en 3 kwartier hebben we het over koets en kalfs gehad. Over haar familie. Over alles in de omgeving. Wat het huis voor haar familie betekent. Wat haar kinderen doen. Wat haar man deed die overleden was. Noem maar op. En in het laatste kwartier heeft ze wat vragen gesteld over wat hij wilde. Over betalingen. Hebben ze handen geschud. Was het,
let's go.
Was het prima. En het boek wat ik gelezen heb, The Culture Map, dat legt eigenlijk... Het is geschreven voor managers of mensen die teams begeleiden. Waar mensen zitten van verschillende culturen. En het heeft 8 pijlers waar je rekening mee kunt houden als je bepaalde boodschappen wilt overbrengen op mensen. En hoe anders dat gaat in iedere cultuur. En als je daar dus niet bewust van bent, dan kan het zomaar zijn dat je denkt dat je heel respectvol bent. Of dat je je team heel goed aan het aansturen bent. Terwijl je eigenlijk voor een Japanner bijvoorbeeld iets doet wat super respectloos is. Topboek, lekker geschreven. Moet je iets mee doen.
Mooi man. Liedje om mee naar huis te gaan.
Ja,
wat heb je bedacht, Thomas?
Ik dacht, we gaan weer eens een keer naar Talisman on Earth.
Oh, leuk. Staat hij in het elftal van de maand? Core podcast, elftal van de maand op de
Spotify? Er staat iets van Talisman on Earth in het elftal, maar ja. Ik wilde eigenlijk niet naar dat nummer.
Let's go. Wat wil je melden?
Jij hebt hem natuurlijk ook laatst live gezien, toch? Ja. Met dat orkest. Mm-hmm. En wat ik altijd vet vind van live concerten is dat je dan altijd wel ergens één nummer hoort wat je nog niet kent. Mm-hmm. En waarvan je denkt van, hey, dit is eigenlijk gewoon een vet nummer. Je hebt het vast wel eens een keer gehoord, maar... Het is nooit echt binnengekomen en tijdens een live show komt dat echt binnen. Ja. En dat is in dit geval het nummer Sagres van Talisman on Earth.
Sagres op Spaans een beetje?
Ik denk het, of Sagres. Ja,
dat lijkt mij Sagres.
Dat is die sponsor van Benfica, toch?
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja, bier is dat toch niet?
Ja, dat is bierie.
Piels.
Oké, man.
Piels, maar dan is het
leuk. We gaan naar de Talis luisteren. En bedankt voor jullie aandacht.
Ontzettend bedankt.
Tot volgende week. Dag.
Abie.